want dat geloof ik, hè. Ik geloof heel erg dat leidinggeven een andere vak is. Dus jij hebt, jouw podcast heet Experts uit de kleren. Je kan expert zijn in iets. Of je nou ondernemer bent, of je bent verpleegkundige, of je bent politieagent. Je bent gewoon goed in je vak en daardoor word je groter. En in organisaties mag je dan opeens leiding geven. En dat is gewoon echt iets anders. Dus leidinggeven is echt iets anders dan een bedrijf opzetten. Leidinggevende is echt iets anders dan expert zijn in je vakgebied en is gewoon een ander vak. En ik denk dat we daar vaak te weinig aandacht voor hebben. Wat het dan vraagt van je eigen vakmanschap als leider, leidinggevende.
Oké. Nou, welkom bij Experts uit de Kleren.
Dankjewel.
Vandaag zit ik met Helene Siebert. En dat is voor mij een heel bijzonder gesprek, omdat jij bent leiderschapscoach, teamcoach en een groot fan van glasheldere communicatie.
Klopt, ja, mooi.
En ik heb gelezen dat een team moet lef hebben om de prut op te ruimen en de pret te verhogen.
Ja.
Nou, vind ik zo'n mooie uitspraak. En jij bent 243 podcasts verder in leiderschap. Er staan 245 video's op je YouTube-kanaal. En dan hoor ik heel vaak, kom ik bij bedrijven en die zeggen, ja, kennis is niet om te delen, daar moet iemand eerst voor betalen. Want anders geven we alles gratis weg. Maar ja, jij hebt echt onwijs veel kennis al de wereld ingezet. Wil jij daar nog wat op aanvullen?
Leuk dat je, leuk dat je die insteek kiest van inderdaad bijna 250 podcast. 5 jaar, want elke week zet ik een podcast online. Dus 5 jaar doe ik dit inderdaad al. Korte fragmenten, kleine praktische tips op het gebied van leiderschap. En ik deel die graag, want ik geloof er ook altijd in dat ik niet iets heel bijzonders in handen heb wat niet eigenlijk algemeen bekend is, maar wat wel heel erg helpt om regelmatig even op je netvlies te krijgen. En dan kan zo'n podcast daar goed bij werken.
Ja, en vandaag hebben wij het over wat ondernemers te doen hebben in leiderschap. Ja, en ik heb onwijs veel zin in deze podcast, omdat het wel een onderwerp is wat mij aan het hart gaat.
Ja. En gaat het dan de ondernemers of het leiderschap?
Eigenlijk de combinatie.
Ja.
Ja, want wat ik steek gelijk af hoor, maar wat ik zie gebeuren in de maatschappij, en dat is dan wat ik zie op Instagram en zo, dan zie ik allemaal filmpjes over ondernemerschap en heel erg geld gedreven en vastgoed investeren en dan nog meer en dan... voor mij, wat de filmpjes die ik voorbij zien komen, gaan heel vaak over puur geld verdienen. Mm. En heel weinig over wat voor impact je kan maken als ondernemer als het gaat om de mensen die je aanstuurt en de mensen waarmee je samenwerkt.
Ja. Ja, ik denk dat eerst is wel belangrijk, hè. Geld, zonder geld, daar hadden we het net al even over, rookt de schoorsteen niet. Dus dat is ook wel wat je als ondernemer te doen hebt. Je bedrijf moet staan, ook als je mensen in dienst hebt. Dan wil je hun ook garanderen van hun baan en hun bestaanszekerheid. Maar wat ik inderdaad ook zie, is dat veel ondernemers beginnen omdat ze een geweldig plan hebben, omdat ze een fantastisch idee hebben, dat uitbouwen tot een bedrijf, dan op een gegeven moment mensen nodig hebben en weinig kennis hebben van het vak leidinggeven. Want dat geloof ik, hè. Ik geloof heel erg dat leidinggeven een andere vak is. Dus jij hebt, jouw podcast heet Experts uit de kleren. Je kan expert zijn in iets. Of je nou ondernemer bent, of je bent verpleegkundige, of je bent politieagent. Je bent gewoon goed in je vak en daardoor word je groter. En in organisaties mag je dan opeens leiding geven. En dat is gewoon echt iets anders. Dus leidinggeven is echt iets anders dan een bedrijf opzetten. Leidinggevende is echt iets anders dan expert zijn in je vakgebied en is gewoon een ander vak. En ik denk dat we daar vaak te weinig aandacht voor hebben. Wat het dan vraagt van je eigen vakmanschap als leider, leidinggevende. Nou, en daar probeer ik een bijdrage aan te leveren. Omdat ik heel erg ook geloof dat hoe betere vakman je bent als leidinggevende, hoe grotere impact je hebt ook op je eigen welbevinden. En dat misschien ook wel van je eigen gezin. Maar ook op het welbevinden van je medewerkers. En daarmee dus ook weer op hun gezin. Dus je doet het niet alleen als ondernemer omdat je je eigen bedrijf vooruit wil brengen. Maar je doet het ook voor het welzijn van een hele grote cirkel om je heen.
Dan zeggen we volgens mij in essentie hetzelfde. Want in essentie zeg ik, focus je niet alleen op geld, maar ook op de maatschappelijke impact. Dus eigenlijk is dat dezelfde boodschap als leiderschap is een vak. En daar heb je dus een bepaalde, als je het ziet, heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid om te zorgen dat de mensen waarmee je samenwerkt en zo,
dat je daarin de goede dingen doet.
Ja.
Ja. Ja.
En wat zijn dan de goede dingen?
Ja, ja, dat is een mooie vraag natuurlijk. Jij noemt ook al het begrip verantwoordelijkheid, hè? Dat vind ik een belangrijk. Dus een van de goede dingen is volgens mij dat je je er verantwoordelijk voor voelt en dat je je verantwoordelijkheid ook neemt. Dus dat je je als leidinggevende bewust wordt van, goh, wat is mijn impact op anderen, mijn effect op anderen, en dat je daar dus ook de verantwoordelijkheid voor neemt. Dus dat je je goed realiseert in de manier van communiceren, draagt dat bij aan waar ik naartoe wil. Of doe ik misschien iets in mijn manier van communiceren wat belemmerend is? Hè, dus daar zit hij al in. Dus dat je je goed bewust bent van wie ben ik eigenlijk als mens? Waar zit mijn kracht? Maar waar zit ook mijn valkuil als leidinggevende? Waar ben ik gewoon niet zo goed in? En wat heeft dat voor consequenties voor de mensen om mij heen?
Ja, als ik dat moet interpreteren, ik ben natuurlijk ondernemer. Ik ben 10 jaar geleden dit bedrijf gestart. Ik heb echt in de eerste 5 jaar zeker gehad, ja, maar ik ben ondernemer, ik ben geen leidinggevende.
Nee.
En dan neem je dus niet die verantwoordelijkheid.
Ja, dat ook al. Ja, dus dat klopt, daar
dan
zit
ben ik slachtoffer,
al.
Hè? Maar ja, ik ben ondernemer, ik ben geen leidinggevende.
Ja, ja, of ik heb het, dan hoor ik mensen ook wel eens zeggen, ja, als ik nou maar andere mensen had, dan kon ik het wel goed doen. En dan is het makkelijk leidinggeven als iedereen fantastisch functioneert. Terwijl leidinggeven ook gaat over, dat is misschien wel het tweede aspect, hoe breng ik mensen nou van A naar B? Dus mensen die, nou, nog niet precies dat doen wat je wil, of mensen die nog niet zo functioneren, of mensen die een aantal steken laten vallen. Dat is de A-situatie, zou je kunnen zeggen. En wat heb ik dan te doen om ze naar B te brengen? En ja, daar hebben die medewerkers verantwoordelijkheid in. Dus die hebben je daar iets in te doen. Maar je hebt daar als leidinggevende zeker ook wat in te doen. En hij zit misschien zelfs nog wel daarvoor, hè? We hadden het net al even over, nou, jij bent heel creatief en daarin ook chaotisch. Nou, dat is je kracht en dat is ook je valkuil. Dus het gaat ook over, heb ik door wat voor impact dat heeft op mijn team en hoe zij kunnen functioneren? En hoe zet ik mensen dan in dat ze mij in mijn kracht zetten? Dat is zo'n beetje wazige term, maar dat ze mij ten dienste zijn. Hè? Dus waar ben ik niet goed in? En wat kan ik bij anderen wegzetten? Maar waarin heb ik ook zelf iets te doen om te zorgen dat anderen, nou, in ieder geval de scherpe kantjes van mijn valkuilen daar ook minder last van hebben. Dus de zin, dat hoor ik mensen ook nog wel zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo en daar hebben ze het maar mee te doen. Ik vind dat je dat als leidinggevende je niet kan veroorloven. Dus daarin heb je echt een verantwoordelijkheid, ook naar jezelf toe.
Ja, dus de eerste stap is dat een ondernemer ook bewust moet zijn van de impact die hij maakt en daarin dus een leidinggevende rol heeft.
Ja, ja. En ook leiderschap geeft aan jezelf. Hè? Dus ik denk dat je pas mensen het recht hebt om mensen te sturen, wat je echt ook te doen hebt als leidinggevende. Dus dat is een tweede aspect. Als je ook in staat bent om jezelf een beetje te sturen.
Heb ik nog een hoop te doen.
Ja, nou, wij allemaal, volgens mij. Of je nou, volgens mij is dat ook een blijvend proces. Ja, ja.
Nee, dat is zo lekker. Jij bent zo heerlijk helder in hoe je dat kraakheldere communiceren. Dat is zo heerlijk om mee te maken vanaf hier achter die microfoon. En dat is dus één kant, die leiderschapsrol nemen. Maar als een ondernemer dan leiderschap neemt en daar bewust van is, dan denk ik, ja, dan heb je toch ook de plicht om je ondernemerschap in te zetten voor iets nuttigs, voor iets wat van impact is voor die groep. Dus ja, die mensen die kiezen er eigenlijk voor om met jou te werken. Daar geloof ik heilig in.
Ja, ja.
En als je dat ziet, zeg maar, dat zij voor jou kiezen om met jou te werken, dan heb je daar dus ook een hele grote plicht in. Je hebt heel veel impact op wat iemand in zijn privéleven ervaart. Je hebt de meeste tijd die je besteedt is op het werk, tenminste bij mij voor een groot deel. Dus dat heeft heel veel impact op hoe ik überhaupt, of ik een leuk leven heb of niet.
Ja, ja, ook. En inderdaad ook, je kunt heel erg, denk ik, zeker ondernemers, als leidinggevende heel erg een talentenfabriekje creëren. Dus ben je in staat om te zien wat de mogelijkheden zijn van de mensen die bij jou komen? En ben je bereid om ook hen daarin te dragen, te ontwikkelen, een stapje verder te helpen? En dat doe je niet alleen door, nou, ik verzin maar wat, een opleiding te faciliteren. Hè, want dat is wat mensen dan soms denken.
Heel
maar
plat, ja.
Dat is soms ook gewoon door ze op te voeden. Hè, door, dus door te, je te realiseren, oh ja, hey, hier komt een jonkie binnen in mijn team. En dat is, dit is zijn eerste werkervaring. Hoe kan ik nou zorgen dat deze jongere ook gewoon leert werken? Dus leert verantwoordelijkheid nemen, doordat ik hem aanspreek. Maar ben ik ook aan het complimenteren? Zie ik waar diegene nog iets in te doen heeft en ondersteun ik diegene erin? Zowel in de dingen die... Nou, misschien verbetering vragen of ontwikkeling, doorontwikkeling. Als ook in de dingen die gewoon keigoed zijn. Dus de verantwoordelijkheid die je hebt om van je team een talentenfabriek te maken. En te denken en de, van, hey, hoe breng ik iemand nou verder van A naar B? Dat is wel een belangrijke. En die zit hem ook in begrenzing. Dus ik heb het over jongeren die... Nou, opgevoed moeten worden eigenlijk in werken. Hè? Ik heb zelf heel veel baten gehad bij mijn eerste werkervaringen... waarvan ik dacht, oh, daar heb ik gewoon ook geleerd... wat verantwoordelijkheid nemen is, wat in teamverband samenwerken is... wat nou, op jezelf reflecteren is, wat uit je comfortzone komen is. En, de, en dat zat misschien allemaal wel in me, maar doordat ik... gewerkt heb op plekken waar dat ook echt geactiveerd werd, ja, denk ik echt dat ik gewoon ook een betere persoon en mezelf enorm heb kunnen ontwikkelen. Dus die basis ligt daar wel. Maar hij zit ook andersom. Hij zit ook in begrenzen. Dus hij zit ook in zien dat iemand misschien niet meer op de goede plek zit. Of iemand niet meer de bijdrage levert en daar het kritisch gesprek durven aan te gaan. He, dus ook het gesprek durven aangaan van... nou, ik had vanmorgen nog op weg hierheen een gesprek met iemand aan de telefoon, een HR-adviseur, die zei, ja, we hebben gewoon iemand die alleen maar blijft hangen in vroeger, in voor 2016, toen de oude eigenaar nog baas was. Ik denk dat je ook een plicht hebt als leidinggevende, in dit geval de nieuwe leidinggevende, om te zeggen, maar wat ga jij nu doen om te zorgen dat je weer mee kan in dit team? En als jij dat niet meer kan, als we echt alles geprobeerd hebben, wat is dan een andere weg misschien? Dus hij zit ook in ja, begrenzen, omdat ik ervan overtuigd ben dat uiteindelijk dat die ander, die medewerker ook beter maakt.
En ik hoor je heel duidelijk vanuit die leidinggevende rol. Ik zie hem eigenlijk dat de leidinggevende de rol heeft om te zorgen dat het team dit met elkaar doet. Dus dat niet alleen de leidinggevende die dingen signaleert, maar dat iedereen zeg maar zo autonoom is in jouw team, dat die in staat is om tegen een ander te zeggen, hey, volgens mij ben je daar niet helemaal eerlijk tegen jezelf. Of hoe zit dat?
Ja.
En dat
ja.
ze ook die onderzoeken met elkaar doen.
Ja.
En dan is mijn vraag aan jou dan concreet, en want dat helpt altijd, is mag ik dat vragen van mijn medewerkers?
Ja, ja, dat is een mooie vraag. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je dat mag vragen. Ik denk dat we dat... eigenlijk als mens ook te doen hebben. En het is echt heel ingewikkeld. Want we zien in de maatschappij dat we dat al steeds ingewikkelder vinden. Dus het elkaar aanspreken vinden we lastig. Dus tegen iemand zeggen, hey joh, waarom gooi je dat blikje nou op de grond? Doe het even in de afvalbak. Wat we denk ik echt vroeger nog deden, vinden we steeds minder gewoon om te doen.
Wie daar hebben we een politieagent voor. Ja.
Ja, daar hebben we dus, ja. Dus dat is in wat in teams ook veel gebeurt. Dat mensen zeggen, ja, daar hebben we de leidinggevende voor. Het is namelijk ook spannend, vind ik zelf ook. Weet je, ik kan dan wel zeggen, ja, je moet je uitspreken. Je moet elkaar aanspreken. Maar als ik het op gelijkwaardig niveau moet doen bij mijn collega, vind ik het toch ingewikkelder dan als ik het naar iemand doe die op een andere plek staat in de hiërarchie. Want ik wil ook gewoon leuk gevonden worden. En ik wil gewoon samenwerken. En ik moet ook gewoon met jou nog door. En wat ga je nou doen als iemand zegt, bemoei je er niet mee? Dat vinden we gewoon spannend. Dus je moet je team wel daarin helpen.
Ja, en daar ben ik dus echt een groot voorstander van. Omdat ik namelijk denk, en dat is waarom ik hem een beetje opbracht, is die ondernemers hebben eigenlijk de maatschappelijke rol, in mijn ogen, om dit te faciliteren. Om te faciliteren dat mensen autonoom zijn en dat ze dus in staat zijn om elkaar aan te spreken. Omdat als jij een plek creëert waar dat wel kan, dan heb je op die manier al invloed in de maatschappij.
Ja, ja. Dat klopt. Dat klopt. Ja, dus het gaat over, dan gaat het eigenlijk weer over waar we het eerst over hadden. Neem jezelf überhaupt die verantwoordelijkheid,
ja,
dat jij het doet, hè? Wat ik denk, wat je heel erg gaat helpen om dat in je team te bewerkstelligen, is om elke keer te benoemen wat het doel ervan is. Dus waarom doen we dit? Waarom spreek ik jou aan? Waarom wil ik dat we elkaar aanspreken?
Ja.
En daar hebben we zo'n soort van impliciete aanname voor dat dat toch wel duidelijk is. Maar het helpt heel erg als je dat steeds concreet maakt. Dus als je tegen je team zegt, jongens, ik wil dat wij met elkaar hier topprestaties leveren. En daarvoor hebben we het nodig dat we kritisch zijn op elkaar. Dan normaliseer je het, maar je geeft er ook een kader aan. En je haalt het eigenlijk van het persoonlijke weg. Mm-hmm. Dus ik ga niet tegen jou zeggen dat ik jou eigenlijk een beetje een slappe zak vind, omdat je niet de puntjes op de i zet. Maar ik zeg, joh, wij willen met elkaar vooruit. En als we dat willen, dan hebben we het ook nodig dat jij, al is het maar, de vaatwasser inpakt. In plaats van dat overlaten aan je collega's. Want het zit ook vaak op dit soort kleine dingen. Dus dat is wat ik ook zie, wat we veel doen, is dat we wachten tot het probleem zo groot is. Want we denken, als het pas echt een probleem is, ga ik er wat van zeggen. Ja. En dan zeggen we, ja, maar het probleem is nou zo groot. Het wordt ook toch wel ingewikkeld om er wat van te zeggen.
En dit doen mensen ook thuis.
Ja. Ja.
Dus ja, daarom voel ik die plicht van, oké, maar je hebt dit als ondernemer, oké, leuk.
Ja.
Je bent dus in contact met mensen, maar je bent dus ook leidinggevende.
Ja.
En als jij niet, zeg maar, in het werk met elkaar zorgt dat er open over dingen gesproken mag worden, waar worden mensen dan gecoacht om dat in hun privéleven ook te
ook
doen?
Ook te doen, ja.
Wat
ja.
Gaat hun familie dat dan doen? Wie gaat dat dan
doen?
Nou
ja, sommigen wel. Dus dat is dan heel persoonsafhankelijk, hè. Je hebt mensen die dat natuurlijk doen, die de verantwoordelijkheid nemen. En daar haken we vaak ook een beetje. We hebben vaak een soort aanname. Ja, iedereen zou dat toch moeten doen. Of iedereen doet dit toch op deze manier. Maar we hebben allemaal wel onze eigen beleving. Het is ook een beetje besmettelijk. Dus als, even zo'n voorbeeld van wie zorgt dat de kantine netjes is, of de vaatwasser ingeruimd is in het koffiehoekje. Als een aantal mensen dat niet doen en ik kom daar nieuw werken, dan voel ik niet de verantwoordelijkheid om dat ook te doen.
Nee.
Als ik leer hier de gewoonte in dit werk of in dit bedrijf is dat we met elkaar gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de keuken, dan word ik daar dus in meegenomen. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje ook met dat opvoeden. Dus het expliciet uitspreken, wat zijn eigenlijk onze manieren, en dat dus met je team doen, waar je als leidinggevende wel het voorbeeld in moet geven. Hè? Dus hoe expliciet ben je zelf nou over, hey, zo wil ik het hier graag hebben. Dit is, ja, in die zin, je vergelijkt het net met thuis. Je zou ook kunnen zeggen als ondernemer, je bedrijf is jouw bedrijf. Dat is eigenlijk jouw thuis. En jij bepaalt de omgangsvormen in je eigen huis. Dus daar ben je zelf het voorbeeld in.
Ja. Ja, ik voel daar dus dat ik signaleer dan, er is een behoefte om met z'n allen dit te behandelen als een thuis. En welke thuis willen we dan creëren met elkaar?
Ja, 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 en daar ben je dus aan de ene kant zelf het voorbeeld in, hè? Dus dat is even wat we het eerste stuk over hadden. Wat is je eigen impact? Dus als jij de afwasmachine niet inpakt als ondernemer, ja, waarom verwacht je dan dat anderen dat uit zichzelf doen? Dus daar zit je eigen verantwoordelijkheid in. Maar het tweede zit inderdaad ook, ben je bereid om dit bespreekbaar te maken? Dus ben je bereid om, als die keuken een zooitje is, je team bij elkaar te roepen en aan je team te vragen, jongens, hoe gaan we dit met elkaar doen? Hoe willen jullie dat wij hier oplossen? Ik heb er wel een idee over, ik heb er wel een mening over. Maar wat is bij jullie de norm? En dan heb je eigenlijk twee opties. De kans is heel groot dat een groot deel van je team zegt, ik heb er ook last van. Ik vind het rete irritant dat die kopjes daar elke keer staan. En ik betrap me er zelf ook op dat ik het niet doe. Want dat is de andere kant, hè. Dus laten we dit met elkaar doen. Dan is die van het team. En stel dat je nou in een ongelukkige omstandigheid bent, dat een heel team zegt, nou, vinden wij echt niet belangrijk, hoor. Van ons mag die keuken best een soort zooi zijn.
Ja.
Ja, dan daar denk ik dan ben jij degene. Dat is, dus daarin heb je wel leiderschap nodig, die uiteindelijk dan wel de norm bepaalt.
Ja, dus als je geen norm zet, zeg je dan, kom je er ook niet.
Nee, want je kan zeggen, ja, ik vind het wel. Maar ja, zij doen het niet. Dus ja, wat kan ik dan doen? Hè? Dus dan word je een soort slachtoffer van de omstandigheden. En ik denk, jij bent altijd in staat om te zeggen, maar ik wil het anders. En dit is zoals ik het wil. En dan betekent het soms dat je dus ook streng moet zijn. Want dat vinden we ook ingewikkeld. We willen elkaar wel aanspreken, maar soms heeft dat dan ook consequenties.
Maar ja, ik heb dat hier. Ik heb dat ook moeten leren. Ik heb heel erg, en dat valt mij op. Ik denk dat daar ook een hele grote rol ligt voor ondernemers en in het leiderschap is om de jongere generatie weg te halen uit het please gedrag.
Ja. Ja.
Want dat please gedrag is zo kwalijk. Je zou bijna zeggen dat er borderline-achtige figuren relaties ontstaan doordat mensen heel graag gezien willen worden. En dan alles gaan doen wat er wordt gevraagd en dan zelf helemaal leeglopen daardoor.
Ah ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ja, dus jij, dat is wat je hier ervaart. Please gedrag, nou,
ik heb meer dan 200 stagiaires opgeleid.
Ja.
En ik heb heel erg gezien dat die willen zo graag laten zien dat ze ertoe doen. Dat ze daardoor juist helemaal niet zien wat ze wel bereiken.
Ja, ja, dus dat is mooi, hè. Dus dat is het begrenzen, vind ik echt ook een verantwoordelijkheid. Dus dan hebben we het weer eigenlijk over die opvoedersrol, hè. Dus ook mensen zeggen, nee, dit ga jij nu niet doen. Ik ga nu daar voor jou paal en perk aan stellen. En dus niet, dat hebben we het even over onze eigen impact, denken, oh, dat komt me wel goed uit dat die stagiair dat doet. Want dan kan ik met mijn bedrijfje weer verder.
Ja.
Dat is natuurlijk wat er ook soms gebeurt.
Dat is korte
gebeurt,
termijn
hè?
Leuk, maar op lange termijn...
Ja, dus ben je bewust van je eigen invloed erop? Het is wel grappig dat je dat zegt, want ik hoor ook veel in teams waar ik kom, frustratie over jongeren, dat ze zo weinig initiatief nemen.
Nee,
zo weinig
gigantisch
doen.
Veel.
Ja, maar ik denk dat misschien wel per branche ook verschillend is, of bij jongeren. Want ik zie ook echt de andere kant. Dat er veel frustratie is op telefoongedrag van jongeren. Weinig initiatief nemen. Weinig dingen zien. En dat daar ook geklaagd over wordt. Mm-hmm. Hè, door nou ja, mijn generatie. Jij bent nog daarin een stuk jongeren. Daar pleit ik heel voor diezelfde opvoedrol. Dus eigenlijk twee dingen. Ik zeg altijd, het zijn onze kinderen, hè. Het zijn ook mijn kinderen, die zijn 17, 19 en 20. Wij hebben ze ook zo opgevoed. Ik moest vroeger nog mijn fiets poetsen en dan ging mijn vader echt de spaken controleren. Ja, als ik nu tegen mijn kinderen zeg, ga je fiets poetsen, dan kijken ze me echt aan of ik,
ik heb het ook
ergens een gaatje heb. Dus onze jongeren zijn met die mobiel geboren in hun hand en moeten dus leren hoe je dat doet op het werk. En dat hebben ze niet geleerd. We krijgen nu, dat is net nieuw, hè, vers van de pers, gaan we het op school verbieden.
Oh, is
zij
dat
zijn,
zo?
Ja, dat is nu een nieuw voorstel in de Kamer. Zij zijn gewend dat je die telefoon de hele dag bij je hebt. Ja. Dus ze moeten misschien leren, als je op je werk bent, zit die telefoon in je tas en komt er alleen maar uit in de pauze. Dat moet ze verteld worden.
Ja, en ook vertellen dat je in boeken niet kan swipen. Dat niet...
Ja, ja. Wij, onze kinderen... Nou, dat is wel een mooi voorbeeld, hè. Ik heb een klein nichtje en ik vertelde aan mijn schoonzusje dat ik zei, oh, dat is een leuke film, die is misschien wel wat voor haar. En toen zei ze, ja, maar ze kijken eigenlijk geen films meer, want ze kijken alleen maar korte TikTok-filmpjes. Dus wat we doen, wat onze jongeren leren, is dat ze een veel kortere spanningsboog hebben.
Dat denk ik ook,
Dus het volhouden. Dus dit is iets wat ze moeten leren, dat corvée-taken, dus je fiets poetsen, maar ook dingen doorzetten en tegenslagen doorheen komen, dat je dat iets oplevert.
Ja, en daarom heb ik het over dat autonoom worden, maar je raakt een laag dieper voor mij, want dat is, als je iemand zijn bewustzijn ontwikkelt, dat hij bewust is van wat geeft me energie, wat kost me energie, wat brengt het me, en iemand wordt bewust, dan zie je ook al automatisch staan van, hé, maar die TikTok-video's, dat is bijna een verslaving.
Ja.
Of het is een verslaving.
Ja, het is een verslaving. Maar dat herken ik zelf ook, hè. Ik bedoel, ik zit ook regelmatig op mijn telefoon. En dan denk ik, oh, er is alweer een half uur verder. Dus,
ja, maar dus... daar zie ik de rol. Als jij iemand zijn bewustzijn ontwikkelt, dan beseft hij vanzelf wel van, hé, ik denk dat die TikTok-video's mij niet verder brengen in mijn leven. Ja. En af en toe ook wel.
Ja, maar dan gaat het eigenlijk weer over, ben je dan dus ook als ondernemer bereid om het ongemak aan te gaan van zo'n leerproces?
Ja, en ik denk dat dat ongemak naar iedereen aangaan, dat je dat kan leren. Naar elkaar. Wat ik zie hier, maar dat is dan met veel jongeren, is als je dat dus op het werk doet, dan gaan ze dat ook thuis doen.
Ja.
En dan gaan ze dat dus ook bij hun ouders doen.
Maar het vraagt wel van ons allemaal, ben je bereid om de weerstand aan te gaan? Want in eerste instantie vinden ze dat niet leuk. Dus je wilt als ondernemer iets bereiken. Je wilt dat een collega een bepaalde kwaliteit aanlevert die nu niet levert. Dus je hebt een duidelijk doel van A naar B. In die weg van A naar B, dat is geen rechte lijn. Dat denken we vaak. Ik heb het één keer gezegd, waarom doen ze het nou niet? Of ik ben toch duidelijk genoeg geweest. Nee, in die weg van A naar B gebeuren er allerlei dingen waarin je elke keer getriggerd wordt met weerstand. Hè, dus even heel simpel voorbeeldje. We hadden het net over die simpele keuken die opgeruimd moet worden. Wij hebben de afspraak als mijn kinderen van hun studie in het weekend thuiskomen, dat ze de was boven, of ze hoeven het niet te doen. Dan ben ik nog zo gek dat ik dat voor ze doe. Maar ze moeten wel de was boven even neerleggen en uitzoeken, sorteren. En dat gebeurt geregeld niet, want ze komen thuis en ze hebben alweer met vrienden afgesproken. En ze hebben allerlei andere dingen, dus het ligt er de volgende dag nog. Ja, dan kan ik twee dingen doen, drie dingen. Ik kan klagen naar mijn man en naar mijn vrienden en denken, nou, die jeugd van tegenwoordig gebeurt weer niet. Ik kan het zelf doen, opruimen, want dat is de makkelijkste manier. Dan denk ik, nou, ik pak die tas wel even, ik loop naar boven. Of ik kan met hun het gedoetje aangaan. En dat moet je steeds weer doen, wil je dat ze er wat van leren. En dat geldt ook op het werk. En dat vinden veel ondernemers ingewikkeld, want je hebt nog allerlei andere ballen in de lucht te houden. Maar als je dit niet doet, als je niet bereid bent het ongemak met elkaar aan te gaan, omwille van het doel waar je uiteindelijk naartoe wil, dan blijf je in dezelfde situatie. Dan kun je dus ook niet groeien. Je kunt de mensen niet faciliteren om te groeien, maar je groeit zelf ook niet in je bedrijf en in je leiderschap.
Ja, en voor mij zit hij er ook in dat je leert dat mensen jou ook. Dus ja, jij voedt hun op, maar zij voeden jou ook net zo goed op. Nee, ik heb dit van je nodig. Of ik merk dat ik hier onduidelijkheid heb. Ja. Of wat is hier het doel van?
Ja. Ja.
Waarom doe ik dit? Wat willen we hiermee bereiken?
Ja, en herken je dan wat het met jezelf doet? En ben je ook daarin zelf bereid om je kwetsbaar op te stellen?
En ik heb zelf echt, nou ja, ik ben zo rebels als de neet. Dat zit echt in mijn DNA. Het is echt minder geworden, maar ik heb echt heel lang echt het heel Amerikaans gevonden om naar doelen te kijken. Van ja, maar hoezo? We gaan toch gewoon aan de slag? We zien het toch wel?
Ja.
Het komt toch wel goed? Hoezo moeten we nou weer nadenken? Hoezo? Waarom? Ik heb daar zo erg tegen geageerd.
En waarom? Weet je waarom?
Ja, ik had dan het... Ik denk eigenlijk omdat op het moment... Als je dit op dieper niveau vraagt, heeft het een manier van afwijzing. Want als je zegt, ik ga dat doen en je doet het niet, dan wijs ik mezelf af. Hè, dus ik wilde niet het commitment leveren op iets.
Ja. Ja.
Maar nu ik zie dat, en dat is dus
10 jaar
ondernemerschap.
Wat was het effect ervan? Dat je dat,
dat
niet
ik het
deed,
wel doe of dat ik het niet deed? Dat ik het niet deed,
dat
bedoel
je? Dat je niet deed, ja? Wat was het gestart?
Nou ja, dan ga je dus nooit commitment leveren. En dan draai je eigenlijk in rondjes. Want je draait elke keer terug dat je de dingen die je echt moet doen, bijvoorbeeld... Ik heb een periode hier gezeten met een team wat ongelukkig was. Wat niet samen wilde werken, wat hier niet wilde zijn. Ja, dan heb je wat te doen. Maar als je er niks aan doet en je draait de hele tijd in rondjes en je gaat dus in een slachtofferrol zitten van, oh ja, er zitten hier mensen, oh ja, het is mij overkomen en ik kan niet het gesprek aangaan. Dan draai je dus in een rondje. Maar als je een duidelijk doel stelt en je maakt het dus concreet en je zegt, ja, ik wil hier gewoon het perfecte team hebben. En wat dan perfect is, is aan jou. En je zegt daarna, oké, dan heb ik een aantal keuzes te maken. En je bent er gewoon heel duidelijk over. Dan gaat er iets in beweging komen.
Ja.
En anders draai je de hele tijd door in dat soepje van... Dus dat heeft het mij uiteindelijk gebracht.
Ja.
Maar het was uiteindelijk mijn persoonlijke ontwikkeling... die invloed had op het zakelijke.
Ja.
En andersom. Dus ik zat helemaal vast.
Ja.
En ik denk dat daarom vind ik het ook zo belangrijk dat ondernemers die persoonlijke ontwikkeling te doen hebben. Want als jij niet bewust wordt, hoe kom je dan uit die patronen waar je in zit?
Ja, ja.
En dat vond ik heel eng, want je wil hardnekkig vasthouden aan wie je bent. Ik dacht, dit is wie ik ben en ik moet heel erg strijden bijna om mezelf te kunnen zijn. En dan voel ik veel meer van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? En... Ja, zeg maar, je ontwikkelt ergens naartoe. Maar je bent altijd aan het kijken van... Hé, maar wat wordt hier van mij gevraagd? Hoe zit het in elkaar? Wat wil ik bereiken? Waar ga ik naartoe? Dus een heel andere... Maar ik kon het niet bevatten.
Ja, ja. Dus dat is ook wel, hè. Er zit een soort, ik hoor jou zeggen, een soort grote behoefte aan... Ja, maar ik wil gewoon mezelf blijven.
Ja, en wat is dat dan?
En wat is dat dan? Ja, en ook een soort... Dat gebeurt ook wel eens als ik mensen coach of begeleid... en zeg, ja, maar ik wil wel op mezelf blijven, hoor. Ja, ik denk dat elke situatie vraagt om een andere rol. En dat we als mens, in die zin gewoon een beetje schizofreen zijn... maar we hebben verschillende rollen. Dus ik ben ik in gesprek ben met jou anders... dan als ik straks naar mijn demente moeder ga. Dan heb ik een andere rol. Ja, ik hoop toch wel dat ik dezelfde Helene blijf. als ik voor een team sta waar het echt tof is en waar mensen elkaar in de haren vliegen, dan ben ik niet de leukste vrouw die zij tegenkomen. En ik denk dat het ze helpt als ik scherp ben en als ik confronterend ben en als ik spiegel. Ben ik dan altijd zo hard en confronterend? Nee, ik heb ook die andere kant waarin ik met compassie kan kijken en liefdevol kan meebewegen. Maar ik denk dan, op dit moment is dit de rol die van mij gevraagd wordt en dien ik het proces het meest als ik deze rol inneem. En ik denk dat we dat onbewust doen, hè? En we passen ons namelijk ook steeds op de situatie aan. Ik bedoel, ik heb 3 kinderen. Ik doe na alle 3 onbewust toch ook een beetje anders. Omdat ik voel, hé, wat past bij de ene? Hè? Ik heb een dochter die heel gevoelig is en ik heb een dochter die veel zakelijker en harder in het leven staat. Ja, dan ga ik toch wel een beetje... dat heb ik echt moeten leren.
Nog zakelijker?
Ja, dat is wel grappig. Ja, nou ja, dat is mijn tweede kind. Mijn oudste dochter is echt wel meer hetzelfde als ik. Ja, daar kan ik zelf ook steviger zijn. Ik heb echt moeten leren om bij mijn jongste dochter aandacht te geven aan haar behoeftes, waarvan ik dacht, oh ja, maar dat is zo tegen natuurlijk voor mij. En aan de andere kant kan ik nu ook denken, oh, dan heb ik dus ook een kant in mezelf ontwikkeld die rijker is dan dat ik voor die tijd deed. Hè, dus ik kan blijven zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo en dan moeten ze het maar mee doen. Ik kan ook denken, oké, wat gaat ons beiden helpen om verder te komen? Nou, daar heb ik iets in te doen en daar heeft zij ook iets in te doen. Want ze heeft ook te leven met deze moeder die soms denkt, zo, nou genoeg gemiemeld, actie.
En voel je dat dan als een plicht of zo? Want je hoort heel erg bij jou van, ja, dan kijk naar wat is eigenlijk voor ons beiden. Alsof je op een metaniveau daarboven hangt en alsof je als een godperspectief of zo naar die situatie kijkt van wat slaat het best. Nee, maar vanuit een observer perspectief, een waarnemer, vanuit beide, denkt van, hé, wat heb ik hier te doen?
Nou ja, ik kom maar eigenlijk op omdat jij zegt, ja, eigenlijk, ik geloof dus heel erg dat inderdaad het perspectief van het doel heel erg helpend kan zijn. En die zit op klein niveau in dit soort dingen. Maar wat wil ik nou bereiken? Wil ik nou gelijk krijgen of geluk krijgen? Dat is een beetje ook soms zo'n vraag, hè? Wat is mijn doel? En mijn doel in dit geval is en haar... Nou, ontwikkeling te faciliteren, dat klinkt nu allemaal zo stom, hè? Maar je wilt toch een goede moeder zijn, dus je wilt ook afstemmen wat zij nodig is, maar ook de relatie
goed houden. Dat is wel een ander doel, hoor, goede moeder.
Ja, dat is echt wel een ander doel, ja. Maar soms is het gewoon ook in het gesprek dat je dat je schakelt. Ik voor wat mij heel erg heeft geholpen in mijn eigen leiderschap, en is me inderdaad steeds bewust zijn, wat wil ik eigenlijk bereiken? He, dus ik heb ook veel leidinggevend ondersteund in hoe voer je bijvoorbeeld functioneringsgesprekken of hoe voer je correctiegesprekken. En wat ik mijn ervaring is dat veel mensen er gewoon instorten en denken, nou, ga het maar aan en ik zie wel waar het schip strandt. En ik denk dat het je enorm helpt als je van tevoren helder hebt, waar wil ik heen? Wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Wat wil ik eruit halen? Wat niet wil zeggen dat je halverwege je koers soms moet wijzigen. Dus het betekent niet... maar ik vergelijk dat wel eens, heb ik ook volgens mij in een van mijn podcasts. Ja, ik wil naar de Randstad, dat is prima. Dan maakt het niet uit of ik in Rotterdam of in Amsterdam of ergens in Haarlem of in IJmuiden terechtkom. Maar als ik naar zee wil en ik wil naar een bepaalde plek, dan is het wel handig dat ik die intoets. Als dan blijkt halverwege de route dat er een hele grote file is en dat iedereen bedacht heeft dat ze naar Zandvoort willen op deze dag en dat ik op deze manier ga komen, en dan heb ik iets anders te doen. Maar als ik al niet bedenk dat ik misschien naar Zandvoort wil, dan is de vraag wat ik dan eigenlijk bereik. Dus even weer concreet, als ik een lastig gesprek heb met iemand te voeren of ik heb een functioneringsgesprek, dan is het wel belangrijk dat ik van tevoren weet, hey, waar vind ik diegene nou echt heel goed in? En waar heeft iemand misschien iets te doen? En wat zou ik dan willen, wat zou ik nou... Als ik nou een half jaar verder was, wat zou nou mijn bedrijf, mijzelf en deze persoon helpen als we dan dat bereikt hebben? Dan ga ik echt anders een gesprek in als dat ik denk, oh ja, ik heb ook een functioneringsgesprek. Nou, ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben?
Ik probeer altijd van tevoren aan een functioneringsgesprek te denken. Het kan eigenlijk twee kanten op. Het doel is om te zorgen dat iemand hyper gemotiveerd die deur uitloopt. Of niet, maar dan heb ik een ander probleem.
Ja.
Want als dansen is er iets anders aan de hand.
Ja. Ja, maar dat is eigenlijk wat jij nu zegt. Volgens mij is dat dan meer het resultaat. Dus wat
ja,
zou...
want dan visualiseer ik, zeg maar, hoe is het einde van het gesprek? En als mijn doel is dat iemand hyper gemotiveerd die deur uitloopt, dan kan ik daarna de tussenpalen voor mezelf zetten van oké, maar wat is daarvoor nodig dan?
Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Ik kijk eerst naar van, ik visualiseer, hoe loop ik die ruimte uit?
Ja.
En soms voel ik dan van, hey, ik loop eigenlijk die ruimte heel verdrietig uit en energie leeg. En dan denk ik, hey, daar is iets aan de hand. Ja. Dan weet ik dan nog niet wat er aan de hand is.
Maar dat is wel mooi. Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde. Dus jij zegt ook zelfs, ik visualiseer dat dan.
Ja,
hè? Dus...
ik kijk echt letterlijk, loop ik daar allebei met een glimlach die deur uit en het is eruit.
Ja.
Of voel je echt van, ja, dit zit niet goed.
Ja, maar dus een concreet doel stellen, iedere keer weer opnieuw. Ook bijvoorbeeld voor een overleg, hè? Even heel praktisch. Dan vraag ik aan, dan is er een teamoverleg. Ja, dat loopt helemaal niet. En de helft zegt niks en de andere helft. Dan zeg je, maar wat is nou eigenlijk het doel van dit overleg?
Ja.
Weten mensen dat wel? Weet jij, heb jij als team, als leidinggevende helder wat je doet? Maar weten die medewerkers dat ook? Want als ik als medewerker bij een overleg kom en ik weet niet of van mij gevraagd wordt of ik input lever, of het voor de gezelligheid is, zodat we elkaar zien, of er besluit voor moet, dan roep ik maar wat. Nou, moet je mij hebben, ik blaar wel, ik zeg van alles. Maar het is maar de vraag of het effectief is.
Ja, en dan kom je op die ondernemers. Want ik denk dat het dus hun taak is om bepaalde rituelen en cultuur te creëren, waardoor dit al, zeg maar, de persoonlijke ontwikkeling, maar ook de reflectie, al deze dingen eigenlijk al onderdeel is van het werk.
Ja.
Dus er hoeft geen eens over nagedacht te worden.
Ja.
Want het is zo normaal geworden en logisch geworden dat, ja, net als je tanden poetsen, naar de wc gaan. Ik bedoel, het is zo...
Ja, maar daarin is het wel een ander vak. Dus ik denk, daar komen we eigenlijk op het begin terug. Ik denk dat veel ondernemers niet goed weten, waar moet ik dat ritueel dan doen? Dus ik ben het met je eens. Dus voor mij zit het ook echt in het dagelijks werkklimaat. Hè? Dus het gaat over, als ik nou koffie drink met mijn mensen, zit ik er dan bij of zit ik er dan niet bij? En als ik erbij zit, wat doe ik dan? Dus vertel ik dan bijvoorbeeld een anekdote die duidelijk maakt waar ik naartoe wil met mijn bedrijf? Of gebruik ik deze tijd om iets te benoemen waar het gaat over, zo zijn onze manieren. Dus je hebt heel veel sturingsmomenten die niet gelinkt zijn aan een functioneelsgesprek waar we het net over hadden, of over een overlegmoment. Dus als ik door mijn bedrijf loop, zie ik mijn mensen dan? Heb ik ze dan in het snotje, maar laat ik ook aan hen merken dat ik hen zie? En dat, dan hoef je echt niet, want je bent ook soms hartstikke druk, er altijd te zijn. Maar als ik er dan ben, ben ik er dan ook. En hoe merken mensen dat ik ze zie? En dat zit in hele kleine dingen. Maar dat zit dus bijvoorbeeld ook in, heb ik nou zelf even die afwasmachine leeggeruimd? Of pak ik een kop koffie en ga ik even meekijken met de medewerker?
Ja, en dat vond ik zelf een hele lastige. Want ik dacht eerst van, oké, ik bepaal de rituelen. En de vaatwasser leegruimen is niet mijn ritueel. Dus dat moet iemand anders maar doen. Ik heb dat wel echt zo gevoeld, letterlijk.
Dat mag, maar wees er dan ook duidelijk over. Dus als het een impliciete...
Ik was er duidelijk over, alleen het hielp me niet.
Oké.
Het hielp echt niet.
Nee.
Nee, absoluut niet. Want uiteindelijk, kijk, maar ik geloof dat het belangrijk is om mensen te leren om autonoom te zijn. Omdat ik denk dat we met elkaar te doen hebben in de wereld. Een ander helpen om ook zijn eigen leven te kunnen ondersteunen en niet afhankelijk te zijn van mij daarin. En dat betekent dat ik ook moet laten zien dat ik ook bereid ben om mijn rituelen aan te passen. En mijn leven aan te passen. Ja. Dus toen ik dat voorbeeld zag, van ja, ik ben dus ook hoe ik me gedraag, als ik dus niet bereid ben om dat ook te doen, dan ben ik eigenlijk precies het voorbeeld hoe het niet moet.
Ja.
En toen pas ging het voor mijn werk eigenlijk.
Ja. Nou ja, dat is wel mooi dat je dat ziet, hè. En kijk, werknemers hebben ook onmogelijke eisen. Dat is gewoon zo. Ja, die leidinggevende is er nooit. Die ondernemer, die gaat zelf maar weg wanneer die komt en wanneer die, of gaat ik, wanneer die wil. Hij ziet ons te weinig. Je kan het nooit voor iedereen goed doen. Dus dat is ook iets wat je als ondernemer te leren hebt. Als leidinggevende, ja, ik zeg wel eens, 30% vind je echt superleuk. 30% is, vind je vind je neutraal. 30% heeft gewoon niet zoveel met je. En 10% vind je echt heel stom.
Ja, dat hoort erbij.
En dat hoort bij het leven. Want ook wij, jij en ik vind ook 30% van de mensen heel leuk. 30% van de mensen vind ik oké. 30% van de mensen heb ik niks mee. En er zijn ook een aantal mensen waarvan ik denk, of soorttypes waarvan ik denk, nou, dat is echt niet mijn ding. Je kunt je daar niet op aanpassen. Want als ik heel anders ga doen, dan vindt een andere 30% mij heel leuk en een andere 30% niet. Dus er zit ook iets in blijf jezelf. Dat is er ook. En ook werknemers moeten leren te dealen dat jij een andere plek hebt en een andere functie. Dus het kan zijn dat jij echt zegt, ja, maar ik doe die afwasmachine niet. Want weet je, dat past niet in hoe wij het hier georganiseerd hebben.
Dat zou kunnen.
Maar je kan wel iets heel anders doen, wat niet de afwasmachine is, waardoor mensen zich wel degelijk gezien worden. Hè? Dus het is niet zo, dat is de andere kant, werknemers, u vraagt en wij draaien. Nee, er zit hiërarchieverschil, er zit kennisverschil, er zit taakverschil. Maar wat doe je dan in een andere context om te zeggen, en we doen het hier met elkaar?
Ja, en daar zit ik altijd op spannend snijvlak, want ik geloof echt heel erg dat er zeg maar hiërarchie alleen ontstaat vanuit zeg maar dat iedereen eigenlijk de leidinggevende is hier. En elke keer op een ander specialisme. Dus we hebben elke keer een andere uitdaging. En ik ben niet altijd degene die daar de keuzes over moet maken en die dan leiding moet geven op dat moment.
Ja, en
uiteindelijk
nee.
In de grote lijnen wel, de doelen.
Ja.
Hè, maar dan op de als iemand, als er dus een doel is en iemand heeft het idee, hè, maar dat kunnen we zo oppakken, dan kan die ook dat traject runnen. Dan hoef ik dat niet te runnen. Kan ik hem wel helpen hoe die dat runt.
Ja.
Maar dan, ja, daar geloof ik heel erg in. Maar misschien ben ik daar een beetje gek in, hoor. Maar ik geloof dat iedereen de leidinggevende is op een ander moment. Alleen op een andere situatie ook. Want als wij 300 websites live staan, als die offline gaan, en dan kan ik daar van alles over van vinden en lijnen uitzetten en vragen gaan stellen. Maar dan kan onze techneut, die weet daar het meeste van.
Ja.
Die is dan.
Maar wat je dan eigenlijk doet, is dat je zegt, iedereen is expert.
Ja,
en dat is wel iets anders dan een leidinggevende. Dus ik kom ook leidinggevende tegen die inderdaad zeggen, nee, wij zijn hier allemaal gelijk. En ik doe dan wel eens een oefening, hè? Dan laat ik een team op een rijtje staan en zeg ik, wie heeft hier de meeste invloed? En dan gaat de leidinggevende of de ondernemer heel pontificaal in het midden staan. Want die zegt, ik ben nergens van. En dat geeft in een organisatie heel veel onveiligheid.
Als iemand geen eigenaarschap neemt.
Als iemand geen eigenaarschap neemt op eigenaarschap. Het leiderschap.
Ja,
ja en je, dus ik zeg ook wel own je rank. Weet je, dat is een beetje hetzelfde als dat er ouders zijn die zeggen, ja, maar ik ben gewoon vrienden en vriendinnen met mijn kinderen. En hier bepaalt iedereen. En dat is ergens ook heel onveilig. Want je hebt een andere plek. Dus als ondernemer heb je een andere plek.
Maar is het erg dat het onveilig is, vraag ik me dan af. Wat zie jij daar de risico's van?
Nou, van die onveiligheid. Onveiligheid is denk ik erg. Dat denk ik wel. Ik denk dat we echt ons brein als mensen veiligheid nodig hebben om überhaupt te kunnen presteren. Hè, dus want als we ons onveilig voelen, gaan we in de overlevingsmodus.
Ja, precies.
Dus als ik een leidinggevende heb die zijn rol niet pakt, want het is een rol die je op dat moment, hè, waar we het net over hebben, dan wordt het wel onveilig, want wie doet het dan? En dan zijn het soms de grootste schreeuwers. Of de mensen die er al het langst zijn.
Daar komen we nu volgens mij wel tot de kern. Want dan hoor ik eigenlijk dat het aan ondernemers eigenlijk ook te doen is om een veilig klimaat te creëren waarin mensen dus niet in hun primitieve brein schieten.
Ja.
Want dat zie je wel veel in startups en zo. Dat...
Ja, ja. Dus als ik niet... Ja, dat denk ik wel.
Okay. Als intens.
Dus op het moment hè, dat leidinggevende zegt... zijn plek niet pakt en bijvoorbeeld geen begrenst aan bepaald gedrag... dan ga ik als nieuwe medewerker dingen niet aan de kaak stellen. Want wie ben ik om dat dan te doen? Want ik word nergens gebekt. En er is niemand die zegt, zo zijn hier onze manieren. Iemand vindt dat, een directeur vindt het, of een eigenaar of een ondernemer vindt dat dan blijkbaar oké. Dus toevallig heb ik een voorbeeld aan de hand van iemand die gevraagd heeft of ik haar wil coachen. En daar is een eigenaar van een bedrijf die vindt het heel lastig om een aantal medewerkers die daar al 10, 12 jaar werken aan te sturen. Dus wat heeft hij gedaan? Die heeft een
Je stuurt ze altijd aan, alleen de vraag is hoe.
Ja, ja dus, die, hè, dus die, er zijn een aantal ondernemers die hebben een beetje hun eigen werkterritorium georganiseerd op hun eigen manier. En deze ondernemer is gewoon heel goed in het organiseren van werk, maar niet goed in het sturen op werk. Dus wat heeft diegene gedaan? Die heeft gezegd, ik neem een andere iemand in dienst en zij moet gaan sturen op het personeel. Op zich prima, lijkt in de eerste instantie een prima oplossing. Dat personeel pikt dat niet, want die zijn nooit gestuurd. Dus die denkt, wat komt hier nou, zo'n meisje,
terwijl zij de 30,
komt hier vertellen.
Ik heb dit ook gedaan.
Dus zij krijgt geen voet aan de grond. Maar ook niet bij degene die de eigenaar is en die er eigenlijk boven staat. Want die gaat op zijnzelfde zalvende manier iedere keer tegen haar zeggen, ja, je moet het niet zo persoonlijk nemen. Dus ergens geeft hij een opdracht, ga jij doen wat ik niet kan. Maar diegene zit niet op de goede plek. Die komt er niet in, omdat iemand die erboven staat. Dus wat gebeurt er steeds? Die medewerkers, die denken, joh, ik werk hier al 13 jaar en wij doen het hier op onze manier. Jij komt hier net kijken en je bent ook nog eens 20 jaar jonger dan ik. Dus wie ben jij om hier iets over mij te zeggen? Die passeren haar en die gaan naar die eigenaar toe en die eigenaar laat het toe. Die zegt tegen die medewerker, ja, maar je moet wel een beetje naar haar luisteren. En je moet, maak het haar nou niet zo moeilijk. Dus als het gaat over onveiligheid en hiërarchie, om dat maar even zo te zeggen, en dat vinden we lastig, zit er wel degelijk ranking in. En dat heb je dus ook te ownen, own your rank zeggen we dan wel eens, als eigenaar. Je hebt ook iets te doen. En als jij het lastig vindt om te sturen, dan kan je daar best iemand anders voor inhuren. Maar dat betekent dat je zegt, ik vind dit ingewikkeld. Zij gaat dat nu doen en ik steun haar. Dus je mag bij mij komen, maar ik stuur je ook weer terug. Want zij heeft deze plek. Dus je komt er niet onderuit om ook je plek te pakken.
Nee, en daarmee dus veiligheid te creëren en rust te creëren. En ja. dus eigenlijk de impact die we als ondernemers hebben, heeft heel veel invloed op de veiligheid en het welzijn van mensen waarmee we samenwerken.
Ja.
Ja, ik kan er niet onderuit.
Ja, ja. En dat is iets anders dan dat je het altijd moet weten of dat je heel autoritair moet zijn. Hè? Dus ik vergelijk het daarin, we hadden het al een paar keer ook over ouderschap. Hè? Als ouder heb je ook je plek te pakken. En je kan, maar dat hoeft niet altijd op een lullige manier of op een autoritaire manier. Maar als ik niet soms toch zeg, maar hier zit de grens, of in dit huis zijn dit de manieren, hè, even over je was wegbrengen, ja, dan wordt het gewoon een zooitje. En dan kan ik wel denken, ja, maar ik mag toch van mijn kinderen als pubers verwachten dat ze zelf toch ook wel inzien. Dat is een beetje wat we dan doen, hè. Als leidinggevende zeggen we, ja, maar je zou toch wel moeten. Ja, soms moet je even de grenzen aangeven. Om het daarna weer heel goed met elkaar te hebben. En ja, ik doe het ook een keer wel. Hè? Dus het gaat helemaal niet over dat ik altijd daar ruzie over maak. En mijn kinderen zeggen ook tegen mij, ja, zeur niet zo. Ja, dat moet ik wel kunnen verduren. En soms zeur ik wel en soms laat ik het een keertje gaan. En het is helemaal prima. Maar ik hoop toch wel echt dat ze op een gegeven moment, en dat doen ze ook heel vaak, het wel doen. Want dat is uiteindelijk je doel. Je doel is dat zo'n werknemer zijn werk goed doet. Omwille van jouw organisatie en jouw bedrijf. Ja, dan moet ik soms ook even die weerstand voelen. En ik moet dus mijn plek pakken.
En wat vind je dan van die dogma's die er dan in de maatschappij zijn? Of is het een dogma of een...
Roep er eens een.
Nou ja, wat ik veel hoor en of dan een dogma is of niet, dat maakt er niet uit. Maar het gaat meer om dat... Ik hoor veel mensen zeggen, maar ik ben toch ondernemer. Ik hoef toch geen leiding te geven. Daar ga ik inderdaad iemand voor inzetten. Of daar ligt niet mijn rol. Of daar.
Ja, maar dan, ja. En dat kan, maar dan moet je dus heel expliciet worden over wat zijn dan de rolverwachtingen.
En ja, kan
wat,
dat?
Wat?
Kan dat? Of zit daar? Of is het zo dat je anders zou moeten stellen? Ik heb verantwoordelijkheid om veiligheid te creëren voor het personeel. Of ik dan dat doe, of dat met iemand doe, dat is dan ten tweede. Maar die verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij mij als ondernemer.
Eens.
Snap je? Dus, eens. Dus die kan je niet delen. Nee. Je moet hem wel, zeg maar, ownen dus.
Ja.
En daar begint hij.
Ja.
Want je kan best zeggen, ja, maar ik wil ondernemer blijven en daar in mijn kracht blijven.
Ja.
En je hebt die verantwoordelijkheid om die veiligheid te genereren en dat het in je bedrijf gewaarborgd is en geregeld is en georganiseerd is.
Ja, ja. Ja, wat er nu mee opkomt is dat we dus vaak een oordeel hebben over wanneer anderen dat dan niet doen. En vinden dat anderen, want dat hoor ik vaak wel terug. En dat mensen zeggen, ja, maar als je toch gemotiveerd bent, dan zou je dat doen. En als je toch... En het helpt gewoon om jezelf bewust te zijn van, ah ja, maar waar zijn momenten dat ik het heb laten vallen? En wat heb ik toen nodig gehad? En dan zit hij toch vaak weer op dit stuk.
Dat iemand eigenaarschap neemt.
Ja. Ja, dus ik had even misschien een ander voorbeeld. Hè. Vorige week was ik bij een politieteam en daar ging het over het motiveren van de jongere politieagenten. Hè, die, dit zeg maar was een groep ongeveer 40ers die zeiden, ja, we vinden dat echt heel ingewikkeld en onze neiging is om toe te trekken naar degene die het wel doet en die het nog kent van vroeger. En toen heb ik met hun eens opgenoemd, goh, maar wat waren nou de succesfactoren waarin toen jullie begonnen, toen je 18, 19 was, jullie gemaakt hebben tot de verantwoordelijke agenten die jullie nu zijn?
Wat heeft invloed gehad?
En toen ging het over wat invloed heeft gehad, is gewoon een gedegen opleiding. Wat invloed heeft gehad, is dat je gekoppeld werd aan een mentor. Die zei, jij bent een broekie, kom hier maar. En je gaat lekker naast me zitten en je gaat kijken hoe ik het doe. Wat impact heeft gehad, is als je een keer naast de pot pieste, dan was je gewoon ook echt de lul. Dan werd je gewoon afgestraft. Kunnen we het over hebben of dat op de goede manier was. Maar je werd goed gecorrigeerd. Wat invloed had, is dat je heel erg opgenomen werd in een teamverband. Nou, even zo een aantal succesfactoren. Toen zei ik, laten we eens even kijken hoe deze jongeren tegenwoordig groeien. De opleiding is sterk ingekort. Dus mensen zijn heel onzeker over wat wordt er nou eigenlijk van mij verwacht. He, dus je wordt de straat opgegooid terwijl je eigenlijk niet alle tools in hebt. Er is geen buddy-systeem meer, want er is ernstig personeelstekort. Dus we zetten mensen op de auto die allebei net van school komen, die het ook niet goed weten en die naar beste ingeweten hun dingetje doen. We corrigeren niet meer. Want we vinden veel meer, ja, dat moet iemand toch zelf doen. Wie ben ik nou om iemand aan te spreken? Ik wil niet die arrogante, strenge meester zijn. Dus we zien heel veel dingen door de ogen. Dus eigenlijk al die dingen die nodig zijn om, dan komen we weer op dat opvoeden, op te groeien, ontbreken eigenlijk. En het enige wat wij kunnen doen is die gaten zelf de verantwoordelijkheid nemen en zeggen, dit hebben wij dus weer meer te doen. Dus wij hebben in plaats van dat we last hebben van dat ze het niet doen, kunnen we kijken naar, maar wat kunnen wij invoegen?
Wat heeft mij gebracht tot waar ik nu ben?
En wat kan ik daarin weer overdragen?
Ja, dus ik denk dat dit een mooie afsluiter is voor ondernemers. Want het is denk eens na van, oké, maar wat heeft mij eigenlijk gebracht tot waar ik nu sta?
Ja, mooi. Ja, ja, en, dat denk ik echt.
En,
ja.
En wat kan ik dan daarin in mijn organisatie integreren?
Ja, en in mijn dagelijks leven, want dat zei je ook, hè, gewoon toevoegen. In het voorbeeld wie ik ben, maar ook in de houding die ik inneem en de impact die ik heb.
Hebben wij nog iets besproken wat jij nog heel graag kwijt wil, wat we niet hebben behandeld?
Nou, ik denk het niet. Ik gun ondernemers ook dat je realiseert, oh ja, het is echt een ander vak en het is best een ingewikkeld vak. Dus gun jezelf ook de tijd om het te leren en om fouten te maken. En daarin... misschien ook ondersteuning te zoeken, maar ook echt te denken, oh ja, dit is gewoon een vak wat ik opnieuw daarnaast moet leren. Dankjewel.
Ik heb nog één ding om aan te vullen als het mag van jou.
Ja, graag.
En dat is, ik heb veel in het spirituele segment ook getest en gekeken. En ik heb daar één ding van opgestoken en dat is de kracht van rituelen.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld een zweethutceremonie doet, dan ga je 44 stenen leggen, als ik het goed zeg. Anders dan wordt die mensen zijn best wel, die worden boos. Maar dat is oké. Ik heb dan fout gedaan. En elke steen heeft een intentie en een ritueel.
Mooi.
En dat is zo intens krachtig. Want omdat je dat met z'n allen doet, en iedereen heeft daar respect voor, heeft daar eer voor. En ik heb echt het idee dat we, we hebben het over owner gehad. Maar ik denk echt als ondernemer eer gewoon dat, eer A, die shamanen van toen en van vroeger en hoe dat in de Indianenstammen ging, maar eer ook dat je die rol kan vervullen in een groep en dat je dus rituelen kan neerzetten die mensen echt in hun eigen kracht gaan zetten en laat je inspireren door die rituelen. Want ik geloof echt heilig erin dat die rituelen en daarin mensen helpen in dat dus de rituelen net als tandenpoetsen normaal worden en dat dus bewustzijnsontwikkeling normaal wordt elke dag. doe ik vandaag wat ik moet doen? Of loop ik maar zomaar achter mijn planning aan? Dat we daar echt een rol te vervullen hebben als ondernemers.
En hoe zou zo'n ritueel er dan uit kunnen zien voor een ondernemer? Hoe zou je dat
nou, wij hebben bijvoorbeeld de daily stand-up. Dus elke ochtend starten we met het hele team. En we beginnen met iets waar we allemaal een hekel aan hadden. En dus niet hebben. En dat is shout-outs. Hey, Julian, wat fijn dat jij gisteren op tijd even die klant nog even hebt gebeld. Ja, top, man. En iedereen doet dat nu. En toen ik begon met de shout-outs, vond iedereen maar weer een rare vogel. Ja, Amerikaans gedoe, moeten we dat nou doen? Als ik nu achteraf de shout-outs uit het ritueel weghaal, dan zit je, waarom doen we geen shout-outs meer? Dus je hebt gewoon, leuk, mooi. Het is zo belangrijk dat je die rituelen neerzet.
Ja.
En dat je daarin het bewustzijnsniveau helpt te ontwikkelen met elkaar. En een ritueel kan dus ook zijn aan het einde van de dag, even met z'n allemaal erbij. Hebben we gedaan wat we moesten doen? Oké, wat gaan we dan morgen doen? Een paar seconden werk, maar daar zit de kracht.
Mooi, mooi. Ja.
Dus ja.
Rituelen. En leiderschap.
En leiderschap. En ondernemerschap.
En ondernemerschap. Mooi.
Dankjewel, Helene. Super fijn.
Graag gedaan.
We hebben veel geraakt.
Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Mochten jullie deze podcast leuk vinden, mocht je nou een vraag hebben aan Helene of aan mij, of mochten jullie nou een inspirerend gesprek vinden of juist niet, en denk, nou jeetje jongens, jullie gaan alle kanten op, raak eens de kern als leiderschapsgoeroe. Zeg het dan gewoon, want ik denk dat wij wel tegen een beetje kritiek, maar ook vooral positieve dingen kunnen. Dus heeft het je geraakt, geïnspireerd, laat het dan ook weten, want dat motiveert mij en jou waarschijnlijk ook om dit werk te blijven doen. Ik wil jou in ieder geval bedanken dat jij 250 podcasts bijna al allemaal aan waardevolle kennis over leiderschap hebt gedeeld met de mensen. Waar kunnen ze de podcast vinden?
Nou, eigenlijk op alle kanalen die er zijn. Dus Spotify, maar ook op de podcastkanalen. Onder Sterk Leiderschap en onder mijn naam.
Mooi afsluiten. Dankjewel.
Helemaal goed. Want dat geloof ik, hè. Ik geloof heel erg dat leidinggeven een andere vak is. Dus jij hebt, jouw podcast heet Experts uit de kleren. Je kan expert zijn in iets. Of je nou ondernemer bent, of je bent verpleegkundige, of je bent politieagent. Je bent gewoon goed in je vak en daardoor word je groter. En in organisaties mag je dan opeens leiding geven. En dat is gewoon echt iets anders. Dus leidinggeven is echt iets anders dan een bedrijf opzetten. Leidinggevende is echt iets anders dan expert zijn in je vakgebied. En is gewoon een ander vak. En ik denk dat we daar vaak te weinig aandacht voor hebben. Wat het dan vraagt van je eigen vakmanschap als leider, leidinggevende. Nou, jij noemt ook al het begrip verantwoordelijkheid. Hè? Dat vind ik een belangrijk. Dus een van de goede dingen is volgens mij dat je je er verantwoordelijk voor voelt en dat je je verantwoordelijkheid ook neemt. Dus dat je je als leidinggevende bewust wordt van, goh, wat is mijn impact op anderen, mijn effect op anderen, en dat je daar dus ook de verantwoordelijkheid voor neemt. Dus dat je je goed realiseert in de manier van communiceren. Draagt dat bij aan waar ik naartoe wil? Of doe ik misschien iets in mijn manier van communiceren wat belemmerend is?